Goedenavond iedereen. Wat fijn weer hier in Hardenberg te mogen zijn. Ik heb met Gert Joop erover gehad dat wij deze cursus meestal doen. Of deze ook als ons bijbelschool is daarop gebaseerd. Studies en dingen die ik deze avonden mogen delen, zijn dingen die mijn leven heb veranderd meer dan enig iets anders. En dat zeg ik nu na 36 jaar kind van God te mogen zijn, waarvan ik al 33 jaar voltijds voor de Heer mag werken. En nog steeds, deze boodschap, en misschien daarvan, is vanavond het meest belangrijkste van alle studies. Nou, ik denk, uiteindelijk is het meest belangrijkste de avond dat God tot u spreekt. Ja, maar qua studie is het meest belangrijkste. En wij hebben een cursus samengesteld van dit materiaal. Maar wij zijn ook bezig om het online te zetten, dat het een online bijbelschool is wat jij kan volgen en toegang tot krijgt. Nou, wij willen jullie de mogelijkheid bieden. Kijk, Gert Jopelen, iedereen uitgenodigd, is gratis sowieso. Je kan het ook na die tijd de audio gratis weer beluisteren. Maar wat wij aanbieden voor wie wil, is dat wij, als je wil, krijg je een mapje van alle studies, met alle materiaal, ook wat vragen en zo meer. En is al iedere keer voor je drukken en printen. Maar daar is natuurlijk wel klein kosten van. Voor de hele cursus. Als je het alleen online wil, digitaal op de cursus registreren, vragen we de mensen €30. Dit is voor de hele jaar, dat is niet zoveel. En als we het voor jou moet drukken, hebben wij gezegd, nou, dat is meestal 60. Nou, ik denk voor Hardenberg moet je een beetje korting doen, want je komt iets dichter bij Groningen. Mijn moeder die komt uit Groningen. Wie is een zunnig? Dus hebben we gezegd, oké, 50. Maar ik wil jullie ook misschien nog, als je me mooi aankijkt, mag je mijn boek ook gratis hebben. Ja? Maar het gaat om de kosten daarvan. Wat wij doen, wij willen het online zetten. En we zijn bezig om het ook in Engels te doen. Maar we willen het naar Oeganda en Indië ook gratis gaan helpen daar als een tool. Dus dan als je de papieren doet, ga je automatisch, zal je ook voor de online cursus erbij registreren. Maar daar heb ik nodig dat jij zoiets invult in de pauze of meeneemt. Want we hebben natuurlijk jouw e-mailadres nodig. En als het zover is, dan ontvang je het. En ik moet even weten, als er iemand is die belangstelt, dat wij het iedere, dan zal ik iedere keer de studie meebrengen. Gedrukt, dus dat kan je mij in de pauze even zeggen. Oké, en nou is er een beetje een probleem. Ik wil heel graag vragen beantwoorden. Dus ik zal heel kort ook gelegenheid geven voor een brandend vraag. Maar het is natuurlijk een heel grote groep. En om iedereen te helpen, dat is moeilijk. Dus wij willen wel open zijn. Dus wat je kan doen, wat we willen doen vanaf vanavond ook. Als je vragen hebt, schrijf ze op. Nou kan je mij natuurlijk persoonlijk om vragen, te alle tijden. Maar je mag ze ook naar de wegwijzers e-mail sturen. En dat zij ze bij elkaar brengen. En dat we dan, dat ik even een opsomming van de vragen en erop inga. Ik hoop dat vele vragen, zoals de studies verder gaan, dat ze beantwoord worden. Ja, dat is eigenlijk wel onze ervaring. Maar voel je nog steeds vrij om te vragen? Ik denk van, ik zeg altijd nee heb je. En ja kan je krijgen. Ja, dus nee heb je al. Dus naar aanleiding van vorige keer, is er iemand die een brandende vraag heeft van vorige keer? Zeg maar jij hoor, zeg maar. Ja. Als je niet kan nee zeggen, betekent je ja ook niets. Ja. Nou, ik bedoelde mee als ik bijvoorbeeld zeg, want we hebben gezien dat Gods doel is een liefdesrelatie. Hè? En als wij gewoon hier een man zou pakken en zeg, jij moet trouwen met een van die vrouwen daar, klaar. Dus je hebt geen keuze, ze kunnen niet nee zeggen. Je moet ja aan elkaar zeggen. Maar dan betekent die ja niets, want zij zou nooit weten of hij, als hij een keuze zou hebben gehad, ook ja zou hebben gezegd. Ja? Alsjeblieft. Nog iemand? Oké. Dan gaan we beginnen. We zullen weer een korte pauze, plaspauze maken, hè, van 5 minuten of zo. Maar we willen echt proberen om op z'n laatst 9:30 klaar te zijn. Ja, ik ga mijn best doen. Er wordt gelachen. Ik hoor ongeloof. zullen we samen bidden? Hemelse Vader, wat een voorrecht hebben wij dat wij gewoon een avond vrij hebben. We mogen warm zitten terwijl het buiten koud is. Heren, wij hebben een heerlijke bakje koffie gehad. En we mogen uw woord openen en we mogen nadenken over wie u bent en wat u gedaan heeft. Wat een voorrecht, heren. Wat een voorrecht. Heren, wat een voorrecht dat ik dit samen met deze lieve mensen hier in Hardenberg mag doen. En ik bid u, Heere God, wil u door uw woord vanavond tot ons spreken. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen. Oké, wij zijn vorige keer begonnen en ik heb gezegd dat we hebben ons hoofdthema als de moderne kerk gebouwd op eeuwenoude fundamenten, dat wij in ontzettende, spannende en uitdagende tijden leven. Ik ben begonnen te vertellen van die uitspraak van dat Engelse gerechtshof, die zegt dat de geloof in Genesis 1 vers 27, hè, namelijk dat God man en vrouw geschapen heeft, dat tegen een zwart-wit geloof erin is, tegen alle menselijke waardigheid. Ja, en niet meer daarmee te verzoenen. En dat zijn dingen die de basis van onze maatschappij, maar ook van ons geloof en onze overtuiging, aan het schudden zijn. En zoals we deze avonden verder zal gaan, zal we zien dat er vele dingen zijn. Voor de duivel is het makkelijkste als hij ons fundament kan schade aan doen, want dan valt het hele boel op een gegeven moment in elkaar. Nou, als we over christenschap nadenken, en je denkt bijvoorbeeld na over de stelling van Jezus in Johannes 14 vers 6, dus heel bekende stelling, maar dan zegt Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Niemand. Weet je, want onze maatschappij wil graag aan ons zeggen, ja, je mag wel een kerk zijn, je mag wel je geloof hebben, maar kom, er zijn toch meer wegen naar Rome. We kan toch, als de een nou zo gelooft en de ander nou zo gelooft, dan tolereren we elkaar. En dus enige geloof, want dit is uiterst exclusief wat Jezus hier zegt, is fundamentalistisch, wordt er dan gezegd, en radicaal en moeten we wegdoen. Een andere zonstelling staat in Handelingen 4 en vers 11 en 12. Deze Jezus, de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar de hoeksteen geworden is, hè, van het fundament waar wij in geloven. Deze Jezus, de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Weet je, heel vaak dan hoor ik zelfs christenen hieraan twijfelen. Zeggen van, ja, hij heeft toch genade God. Toen ik uit Zuid-Afrika kwam, 31 jaar geleden, ongeveer 2 jaar later, denk ik, kreeg ik een kans in Denenkamp te spreken. Bij een grote Nederlandse traditionele kerk. Maakt nog niet uit welke. Maar toen had ik over dit ding en over Jezus als onze redder. En toen kwam de dominee, de voorganger, naar mij toe, na die tijd. En zei aan mij, hoe kan ik zo eng denken? Als God, over God denken. Als een iemand in Indië aan een steen gelooft. Dan wie ben ik om dan te zeggen dat hij dan niet gered kan zijn? Ik ben zo geschrokken toen al. Ik was zo geschrokken. Ik was eerst helemaal stil. Nou, dat gebeurt niet vaak. Maar ik heb me even... En toen ben ik naar hem toe gegaan. Ik zeg, lieve voorganger, lieve dominee. Ik zeg, ik moet met vrees in mijn hart aan jou zeggen dat jij bezig bent om mensen naar de hel te leiden. Als dit is waar we komen. Want Jezus, maar waarom? Mensen, dit is, als ik het zo zeg, dan klinkt het koud en hard. Ja, maar waarom? Waarom, zegt Jezus, ik ben de weg. Waarom staat er, is geen andere naam. Waarom? Nou, wij hebben vorige keer gekeken naar de schepping. En we hebben gezien dat God Adam en Eva schiep. En dat hij Adam en Eva met een doel geschapen had. Dat hij hun geschapen heeft naar zijn gelijkenis en naar zijn beeld als enige van de hele schepping. En dat zagen we ook uit de grootste gebod. Gij zult de Heere uw God lief hebben, met geheel uw hart, met geheel uw ziel. Dat de feit dat Adam en Eva naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis geschapen is, laat zien dat God een liefdesrelatie met de mens wil. Dat God alles wie hij is en wat hij heeft, wil hij delen, want God is liefde. En daarom, twee vereisten voor de liefdesrelatie. Je moet bij elkaar passen, je moet van dezelfde soort zijn. Daarom de mens naar de beeld en het gelijkenis van de levende God. En dan wat zo net gevraagd werd ook al, ja, dan de vrije wil dat God gaf. Want als je niet kan nee zeggen, betekent je ja ook niets. En Adam en Eva werd voor dat keuze gesteld. Wil je gaan leven? Wil je gaan leven voor deze God, met deze God, of wil je voor jezelf gaan leven? Wil je gaan leven voor innerlijke vrede en innerlijke vreugde in je hart en plezier, of wil je gaan leven voor vleeselijke genot? Wil je gaan leven voor dit wat je ziet, wat tijdelijk is? Of wil je gaan leven voor dit wat eeuwig is? En we zagen dat zij kozen steeds voor zichzelf. Voor het vleeselijk genot en voor wat tijdelijk is. En de gevolg was dat zij daardoor, hebben gezien, een heel ander hart kregen, een heel andere natuur. En ik vergelijk het soms met het hart van een varken. Hè, een varken die waarvan houdt een varken? Een varken die houdt van modder. Ik heb 20 jaar op een boerderij gewoond, vlakbij Noorderen, en hebben we een zendingsschool gehad. En daar de boer tegenover ons, die eet nog vrij lopende varken. Hè? En dus dan, als hij biggetjes kreeg vroeg in het jaar. En nou, dan op een gegeven moment dan zie je ze naar buiten, dan mocht ze naar buiten als het net bij ietsje warm begon te worden. En springen, een prachtige roze kleur. Totdat ze de modder ontdekten. Nou, wat lekker vies zijn, joh. Je zag ze nooit weer schoon. Maar daar houden ze van. Ja, en waarom? Ja, het zijn varken, wat bedoel je? Maar als een van die varken nou zegt, ja, maar ik wil niet zo zijn. Ik zou zo graag, ik zie daar die lammetjes. En ik zou zo graag zo wou zijn. Hè, en hij denkt, ik ga zo proberen lopen als zij. Dan denken de andere varken, die kijken hem aan. Die denken van, nou, in Zuid-Afrika is er zo'n sprookje. Je bent een van je varkentjes kwijt. Dat is een schroefje los. Ja, iets is niet goed. Ja, maar dan denk je, ja, ze hebben me allemaal door. Dus gaat hij, weet je, ik doe een lamsjasje aan. Ga schapenvelletje kopen, lamsjasje. En dan ga ik net zo lopen als zij. En niemand weet dat ik een varken ben. Toch? Tenzij hij me op mijn buik drukt. Je kan zelf zeggen, ja, het ligt aan de opvoeding van de jeugd. Daarom zijn ze zo slecht vandaag. Hè? Dat zegt men soms. Ook in het eerste jaar dat ik hier was. Was er een artikel in de krant. Was of een klein berichtje. Een schone beek echt gebeurd in de supermarkt. Stond er een meneer bij de kassa. En achter hem stond er oudere dame met een jonge haar. Waarschijnlijk haar klein kind. En achter hem zo'n jongen met punkhaar. En die klein kind die ging vervelend steeds die karretje tegen die meneer vooraan. Dus die draaide om, die zei naar die vrouw. Hij zei, mevrouw, hij zei, kan die aan die kind zeggen dat ze moeten ophouden alsjeblieft? Nee, zei die mevrouw, deze kind krijgt de opvoeding van Rudolf Steiner of zoiets.
Vrije opvoeding, deze kind mag doen wat ze wil. Oh. En die jongen met die punk had een pak vla gekocht. Dus die opende. En dan gooi je op die vrouw's hoofd en zegt: ik mag ook doen wat ik wil. Ik heb ook vrije opvoeding gehad. Stond in de krant. Schonebeek. Een Schonebeek gebeuren. Ja? Maar als we nou zo'n varken, we zeggen, ja, maar je moet het goed opvoeden. Je neemt zo'n varken in huis. Hey, je gaat hem huis, je gaat hem lekker boenen. Beetje met Van Geels, lekker spuiten, zodat hij niet zo stinkt. Weet je, als je gaat eten, dan zeg je, zit, niet eten, eerst bidden. Ja, ik doe het 6 maanden lang. Als je moet plassen, neem je hem naar buiten aan een leisel. Als je naar de modder kijkt, dan zeg je, nee, vies, bah, niet doen. Vies. En als je hem na 6 maanden vrij laat, waar gaat hij vaker naartoe? Direct naar de modder. Oh, wat heerlijk om lekker weer vies te zijn. Waar was zijn hart het hele tijd tijdens die 6 maanden? Wat die binnen, zijn hart was in het modder. In modder. Als je een lammetje naar buiten neemt en die kon modder, dan zeg je, nee, vies. Wil ik niet. Snap je nou, hoe vaak doen wij als mensen dit? Hè, als we op bezoek gaan bij familie Arken, ja? Gaan we op bezoek, zondagochtend, maakt niet uit wat voor kerk. Hè, zaterdagavond was verjaardagfeestje. Oh man, te veel borrels gehad, weet je wel. Oh, wat voor dag is het? Zondag, oh, we moeten weer naar de kerk. Dat maakt niet uit wat voor kerk, hè? Of het nou evangelisch, vrij evangelisch, vol, halfvol, half om half. Artikel 31, 32, binnenverband, buitenverband, lekkerband. Baptist, vrije baptist, ik weet ook niet waarvan, maar goed. Vergadering, maakt niet uit welke kerk. Ja, maar lig je, oh, nou, ga jij de kinderen roepen? Waarom moet ik aan de kinderen roepen? Alsjeblieft zeg, weet je. Nou, de kinderen hebben ook geen zin. Ah ja, jongens, opschiet uiteindelijk. Zitten mannen al in de auto. Want de vrouwen die zijn nog voor de spiegel te stoeken doren en te verven. Weet je? Nou even, wat denken de buren wel van ons? Weet je? En naar de kerk rijden, kom bij de kerk aan. Hallo broeder. Goeiedag dominee, goeiedag priester. Ligt aan wat voor kerk dan, hè? Goeiedag. En dan ga je zitten in de dienst. Hallo. Oh, ze hebben ook weer nieuwe kleren. Weet ook niet wat er met dat geld te doen. Hallo. En dan duurt de preek een beetje lang. En als het zo'n warme zondag is, waar je denkt van, man, wanneer houdt die kerel eindelijk op? Oh, man, oh, uiteindelijk, amen. Bijna kwam de varken eruit. Bijna. Zie, dat is het probleem met de mensen. Wij denken, we kunnen het verstoppen. Maar het probleem van de mens zit diep in hem. Zit diep in hem. En weet je wat tragisch is? Als deze mens zo sterft, is die verloren. Dan gaat hij gaat niet naar de hemel trouwens. Hij wil niet eens naar de hemel, want in de hemel is geen modder. Het is er niet. Begrijp je, daarom staat er in Matthäus 7, vers 13, pardon. Matthäus 7, vers 13. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg die tot het verderf leidt. En vele zijn er die door hem ingaan, want eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt. En weinig zijn er die hem vinden. Dus je ziet twee wegen. En alle mensen worden geboren op die brede weg. Of je nu iemand is die in de occult was, een criminele bende, en je wil niets met God te maken, heel ver weg. Of je probeert heel netjes, hier een beetje goed, je probeert hier liefdadigheid iets te doen. Maar je bent op de brede weg. Waar eindigt jouw weg? De brede weg eindigt in het verderf. Mensen, wij moeten goed begrijpen. Het was nodig dat Jezus kwam. We moeten goed begrijpen, als er een andere manier was dan Jezus, dan vind ik het heel erg wreed dat de Vader hem zo heeft laten lijden, terwijl het niet echt nodig was. Vindt u niet? Er was maar, en wij zullen zien, vanavond zullen we zien waarom. Waarom Jezus zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. Maar voor ons is een belangrijke vraag om vanavond te beantwoorden. Wat is ware redding? Want weet je, door die zondeval, door die keuze van Adam en Eva, en wij hebben gezien dat de mens daardoor dus een andere hart kreeg, een varkenshart, zeg maar. En dat iedereen zo geboren wordt, daarna. Maar dat er dus heel veel, de mens is dus beladen door zonde. Maar niet alleen dat, ook door schaamte. Want we willen niet dat iedereen weet wat we doen. En wat we gedaan hebben en gezegd hebben. Dus heel veel doen we als we denken dat niemand het kan zien. Dan ga je op internet, dan ga je op de televisie kijken. Of achter de rug van. In het geheim, in de duisternis. Er is heel veel schaamte ook gekomen. Maar er is ook heel veel schade gekomen. De mens is vreselijk angstig en onzeker geworden. Door deze dingen. Ze kijken rondom ons heen, de last die op mensen ligt. De depressies. Gewoon in deze wereld. Waar is de vrede? En de een probeert het met drank weg te krijgen. Om maar niet eraan te hoeven doen. De ander gaat zich kapot werken. Zoveel schade is er gebeurd. Zoveel door wat Jezus. En wat nodig maakt dat Jezus moest komen. Maar hoe kan ik nou weten? Kan ik zelf zeker weten dat ik ware redding heb? Want ik bedoel, er zijn heel veel godsdiensten. Er zijn in Nederland heel veel soorten kerken. Er zijn. Ja, hoe kan ik weten dat ik het bij het goede eind heb? Dat is een heel belangrijke vraag. Dat is een fundamentele vraag. Nou, het eerste wat Jezus natuurlijk zei aan toen Nicodemus, een schriftgeleerde, bij hem kwam, is dat Jezus zegt, pardon, water, waar was, was de water ergens? Ja, dankjewel. Oh, dat gaat al. Jezus zegt aan Nicodemus, hij zegt, jij moet wederom geboren worden. Voorwaar, zeg ik je. Jezus zegt dat in Johannes 3 en vers 3. Voorwaar, ik zeg je, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Dus wat moet gebeuren? Dus deze mens heeft een nieuwe hart nodig. Ja, een nieuwe hart. De hart van een lam. De hart van de lam van God. Ja, het hart van Jezus. Dat heeft deze mens nodig. Nou, wat gebeurt, hij zegt, als je het koninkrijk, dankjewel. Als je wederom geboren wordt, kan je het koninkrijk gaan zien. Dus jij wordt, dingen wordt jou bewust. Ware redding is absolute bewustwording en is het ervaren van, het is niet iets van, nou maar theoretisch iets en nu hoop ik dat het goed is. Er wordt je wel degelijk dingen bewust. En kijk eens, nog een glas water. Gert Joop weet dat ik 1 per uur gebruik. Ja, dankjewel Gert Joop. Oké. Dus even kijken. Wat we hebben gezien is dat de mens onzeker is geworden. Je ziet Adam en Eva direct na de val. Ze hoorden de stem van God en wat deze? Ze ging wegkruipen. Ze ging wegkruipen, want ze waren zeker, God gaat straffen. Weet je, en ik denk, we alle kennen dat gevoel. Als je naar jezelf kijkt, hoe vaak kom je mensen tegen, hoe vaak hebben we het niet zelf gedacht, dingen gaan niet goed, dingen gaan fout, of dit mislukt, dat mislukt, of iemand, geliefde wordt ziek, of jezelf wordt ziek, of een jobaanzoek mislukt, of een relatie gaat kapot, wat dan ook. En als je dan denkt, God straf mij. God straf mij. Weet je, dat onzekerheid. En ware redding. Weet die ware redding, God wil herstellen wat er fout gegaan is bij de zondeval. Ware redding, in ware redding wil God ons weer terugbrengen naar zijn oorspronkelijke plan. En het eerste wat God doet, is deze zekerheid. Weet die, voor mij was dat, ik was opgegroeid als kind van God. Oh, sorry, dat zeg ik fout. Ik was opgegroeid in een huis waar Christus geëerd werd. Ja? En ik dacht, ik ben kind van God. Ik weet nog dat mijn oom kwam op een avond, hè, uit Hardenberg, die ons bezocht in Zuid-Afrika. En hij had het heel erg moeilijk. Heel erg moeilijk. Mijn vader had me ook gezegd, ik was, op dat moment was ik 16 of 17 jaar oud.
En hij twijfelde heel erg aan het christelijke geloof. Ik was zo geschokt. Ik weet nog dat ik als 16-17-jarige met hem heb gepraat. Tot laat 's avonds. Een paar uren. Zeg, dat kan toch niet? Je moet toch geloven? Terwijl ik zelf het nog niet had. Maar ik dacht van, ik heb het. Ik ga toch naar de kerk. Je weet hoe het is. Ik kwam uit goed gereformeerde huis. Het was geen plicht om naar de kerk te gaan. Maar je moest wel, iedere zondag 2 keer. Weet je? En ik kon zien bij mijn ouders dat het echt was. Maar op een gegeven moment, toen kwam die... En ik heb daar vorige keer ook al iets van verteld. Toen kwam die vrouw naar mij en zegt, Eddie, als jij nu sterft, waar ga je heen? Ik weet het niet, heb ik vorige keer met jullie dat gedaan van die vinger? Nee, Oké, ik zou het even doen, want toen... Nou, ze vroeg mij, waar ga je heen? En ik zeg, nou, ik denk naar de hemel. En ze zegt, waarom zou jij naar de hemel gaan? Ik zeg, ho, weet je hoe vaak ik al in de kerk was? Oh, zegt ze, maar de duivel ook, hij mist geen dienst. Hij wil zien wat er gebeurt, wat de christen doet. Ik zeg, ja mama, ik heb de Bijbel al helemaal gelezen. Oh, zegt ze, maar de duivel ook, ik ken de Bijbel, alle talen van de wereld uit zijn hoofd. Ik zeg, maar ja, maar ik geloof. Oh, zegt ze, maar de demonen geloven ook. De Bijbel zegt, de demonen geloven, maar ze sidderen. Ze geloven misschien nog beter dan jij, want ze waren in de hemel met God voordat ze eruit gekiekt zijn. Nou, één ding was me duidelijk. Wil ik waarlijk gered zijn? Ik moet iets meer hebben dan de duivel. Ja? Dus, en toen zegt ze aan mij, Eddie, maar weet je dat jij het kan weten? Zeg ik, hè? Geloof is toch maar hopen. Weet je, en dit feit is zo erg in Duitsland, vooral waar ik nu hier vlak over de grens ook woon. Want de Duitsers hebben een spreekwoord die zegt, glauben heißt nicht wissen. Dat zeggen de Duitsers. Weet je, en toch, als Nederlanders zeggen we dat misschien niet, maar wij denken ook vaak zo. Je hoopt het maar. Je hoopt op Gods genade, op Gods getrouwen, dat je gered mag zijn. Maar weet je, er staat in 1 Johannes 5, vers 12 en 13, staat er, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die geloof in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt. En opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Nou, ik zeg u werkelijk waar. 36 jaar geleden. Ik kon niet geloven dat in de Bijbel stond. Weet dat je de eeuwige leven hebt. Weet. Nou, ik ging naar zo'n huiskring. Waar we deze vragen besproken. En op een avond keken we naar een predikant, een boodschap van een predikant die echt evangelistisch was. En hij had dezelfde vraag. Als jij vanavond zou komen te sterven, waar ga je heen? Mag ik deze vraag aan jullie stellen vanavond? U mensen, misschien krijgen we nooit weer de kans. Wat is ware redding? Mag ik wil graag met jou doen wat die dominee die avond met ons deed. En dan kan jij ervaren wat ik ervoer. Ja? Oké, wil iedereen zijn vinger zo omhoog doen, alsjeblieft. Iedereen. Oké. Over 1 minuut van nu moet iedereen die 100% zeker weet, als jij vandaag sterft, ga je naar de hemel en ga eeuwig bij God leven, die doet zijn vinger op zijn borst. Nu nog niet 45 seconden. Oké. Nou moet je weten, naast je zit je man, zit je vrouw, zit je buurman, zit je vriend, je collega. Die denkt van, hij kan me meer vertellen. Ja? 30 seconden. Als jij zegt, ik wist het niet dat je kon weten, ik hoop het, dan hou je hem in de lucht. 15 seconden. Nou, één ding is zeker, God weet of het zo is. Oké, we gaan het niet doen. Wat is er nu gebeurd? Weet je, ik zat die avond daar. Ik dacht, ik weet niet wat om mijn vinger te doen. En mijn hart ging. Maar ik ontdekte dus wel degelijk dat ik geloofde in God in mijn hoofd. Maar hier was ik mijn eigen baas. Ik had hem nooit de plaats gegeven die hem toekomt. Ik kon niet zeggen, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Ik had de Zoon van God niet in mijn hart. En die avond heb ik door de eenvoudige gebed, heb ik gezegd, Heer Jezus, kom in mijn hart. Maak van mijn leven wat u wil dat het moet zijn.
Weet je, de woorden zijn niet eens zo belangrijk. De moordenaar aan het kruis zei alleen, gedenk mij Heere als u in die paradijs komt. Als je het maar met je hele hart bedoelt. Weet je, en nou, ik zeg altijd, er was geen bliksem in de lucht. Mijn haar ging niet rechtop staan. Maar mijn leven was compleet veranderd. Weet je wat er in mijn leven kwam? Een zekerheid. Ik ben een kind van God. Wat Jezus gedaan heeft aan de kruis was genoeg voor mij. Het was nodig voor mij. En ik kon hem alle die hem aangenomen hebben. En dat woord in het Grieks is ontvangen hebben. Lambano. Die heeft hij de macht even kinderen van God te worden. En dan, Romeinen 8 vers 16. Zijn geest getuigt met onze geest. Dat we kinderen God zijn. Weet je, zo komt God. En God begint om de schade van de zondeval te herstellen. God wil jou zekerheid geven. Hij wil dat jij zeker mag zijn. Ik ben zijn kind. Mag ik je vragen, heb jij al heel doelbewust je leven in zijn hand gezet? Maar goed, dus als God dat, wat God dan verder gemaakt, want dan gebeurt het, je ervaart het. Dat is de andere eigenschap van ware redding. Ware redding is te ervaren. Dan weet je, hier is een nieuwe heerschappij in mijn hart gekomen. Hier is een verandering gekomen. Ware redding wordt zichtbaar. Niet alleen jouw ogen gaan open, maar ook in je leven gaan mensen zien. Daar is iets gebeurd bij jou. Er is een verandering. Weet je, maar goed, nou, nog een gevolg was van de zondeval, is dat de mens met schuld en met zonde beladen is. En er staat over Jezus dood aan het kruis, was een profetie al in Jesaja. Jesaja 53 en vers 5 staat er, maar om onze overtredingen is hij verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is voor ons genezing gekomen. Dus wat Jezus aan het kruis deed, hij heeft dat schuld, dat last. En mijn schuld was veel. Mijn schuld was veel. Weet je, als ik erover terugdenk. Als ik denk, ik weet dat ik met 15, dat ik nog aan iemand zei, ik wil in God geloven. En dat ik mijn vrienden probeer, ja, we moeten niet Jezus naam gebruiken. En dat ik zeg, je moet ook wel wat in de Bijbel lezen. En ik zie het vandaag alles als gevolg van mijn moederse gebeden. Maar dat ik zei, er zijn 5 dingen die zal ik nooit doen. En toen ik 18 was, en voor ik 19 was, had ik het alle 5 gedaan. Onder andere met drugs experimenteren en weet ik veel wat. Dingen waar ik me over schaam. Weet je, mijn boek, van mijn schuldboek is zo hoog, maar over mijn boek staat, Jezus heeft betaald voor deze zonde. Dat heeft hij gedaan. Maar goed, als dat nou zo is, als ik nou zeg, ja, ware redding, hij heeft betaald voor mijn zonde, moet ik dan nog wel mijn zonde belijden? Want nou moet ik zeggen, dit is ook een leer in onze tijd die echt aan de fundamenten van het christenschap gaat, vind ik. Want men zegt, je hoeft je zonden niet meer te belijden, want ze zijn reeds vergeven. Nou, die stelling is niet helemaal onwaar, want ze zijn reeds vergeven, of niet? Jezus is reeds gestorven. Jezus' bloed heeft reeds betaald. Maar toch zegt 1 Johannes 1 vers 9 zegt, als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons die zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Je ziet, dat woord belijden is homologeo. En dat betekent, homo is dezelfde en logeo is zeggen. Dus als ik iets belij, dan zeg ik dezelfde als God. Dus God overtuigt mij, door zich, hij zegt, Eddie, dit is fout in je leven. En ik ben overtuigd en ik weet, oh man, dit moet je niet doen. Je weet, zoals David, die snijdt Saul zijn mantel af en zijn hart klopte in hem. Jij bent fout bezig. Ik weet, mijn moeder die maakte altijd zo'n lekkere kokoskoek. Oh, wat was dat lekker. Maar ik zei het al, hè, zij is een grunniger, dus die was zoenig. We kregen echt op zijn Nederland 1 en
blikdicht, weet je wel. En dan ging hij boven op de kast en ik was nog te klein. En s'avonds als mijn ouders al in de zitkamer zaten en ik naar bed uitsluipen. En dan sprong ik om die blik van de dat ik hem kan krijgen, weet je wel. En mijn hart klopte. Toe, 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 toe. Je bent fout bezig, Eddie. Maar goed, als ik er aangekomen is niet zo erg. Dat is genoeg voor iedereen. Kijk wat ik dan zeg. God zegt, je bent fout bezig. En ik zeg niet dezelfde. Ik ben niet met hem eens. Dus hij zegt, wanneer wij ons zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig ons die zonde te vergeven en ons te reinigen. Dus doe ik het niet, dan blijft de effect van wat ik doe zich in mijn leven uitwerken. Dus zoals want iemand die zei eens, hè, wat een zonde, ik had vorige keer ja gezegd, van als een pen, hè? Dat weet je nog? Als je die pen voor alles gaat gebruiken, je oren, je koffie en de grond, dan gaat die kapot. En dat is zonde. Maar Jezus zegt, wanneer wij ons zonde belijden, wanneer wij dezelfde zeggen als hij. Want ik zeg, Heere, u hebt gelijk, dit is zonde. Dan is het, en dan mag ik hem danken, Heere, dank dat u mij vergeven. U vergeeft mij, want u heeft reeds betaald. Maar ik zeg dezelfde als u, ik belij het. Ik hoef het niet weer te betalen. Het is betaald. Belij ik het niet, zeg ik eigenlijk, hiervoor heb ik zijn vergiffenis niet nodig, want ik zie het niet als zonde. Ja? En dit is heel belangrijk, want nou, soms denken we, als christen zeggen we zo vaak, ach, ik blijf maar een zondaar. En dan gaan we vanavond kijken over of dit waar is. Dat staat in 1 Johannes 3 en vers 5, daar staat er, Jezus, en u weet dat hij, Jezus, geopenbaard is om de zonde weg te nemen. En die zonde is er niet, in hem is er geen zonde. Iedere die in hem blijft, zondig niet. Iedere die zondig heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Als ik nou terugga naar 1 Johannes, of 1 Johannes 1 vers 5, staat er, en dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en u verkondigen. God is licht en in hem is geheel geen duisternis. Ja? En vers 7, maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, zijn zoon, reinigt ons van alle zonde. Dus als ik het ga verstoppen, als ik het niet beleid, dan is het zoals een gif wat blijft werken in mijn leven. Maar als ik het beleid, als ik dezelfde zeg, als ik zeg, Heere, u hebt gelijk. Ik beleid mijn zonde. Dan, dus ik breng het in het licht. Dan reinigen, en dat woord reinigen is katarizo, en betekent tegen het wortel aan. God gaat dan gelijk naar het wortel. Want God wil niet dat jij en ik schade lijden onder deze dingen. God is een God van herstel. Hij is een God van reiniging, van heiliging. Van bevrijding. Van genezing. Maar hij gaat naar het wortel. Niet oppervlakkig. Niet oppervlakkig. En dat betekent niet, hij zegt, betekent niet dat, oh, nou leef ik zondeloos. Nee, als christen, nee. Maar ik ben niet meer dezelfde mens. Ik blijf niet gewoon in mijn zonde. Want weet je hoe wij soms met zonde omgaan? In de kerk. We zeggen, oké, Heer, wij blijven onze zonde van vandaag. En op een gegeven moment, en dan morgen doen we ze weer. En aan het eind van de week dan zeggen we, oh, misschien moeten we, Heer, wij willen ons vergeven al de zonden van de hele week. En volgende week doen we ze weer. Iets gaat fout, of niet? Iets gaat fout. Zie, ik vraag me af, als ik erin blijf leven, of ik werkelijk eens ben met God, dat het fout is. En of ik toch denk, ach nou ja, het kan eigenlijk wel, kom. God is zeker niet zo eng. Maar vergif is vergif. Ja, en hij zegt, indien wij zondigen, hebben wij, 1 Johannes 2 vers 1, schrijf u deze dingen op dat u niet zondigt. En als iemand gezondigd hebt, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Er staat een heel interessante tekst in Spreuken 28.
Spreuken 28 en vers 13. Wie zijn overtreding bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze beleidt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen. Nou, wij gaan later in de studies, gaan wij zien hoe dit werkt. Hoe God ons heiligt en hoe God ons vrijmaakt. Maar de bedoeling is niet dat wij onder verdoemenis komen. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is als Gods geest ons overtuigt, dat ik besef, Heere, ik heb hulp nodig en ik wil dezelfde zeggen als u. Ga uw gang, reinig mij, heilig mij. Doe, ik beleid het, Heere. Ik wil niet dat er iets tussen u en mij staat. Dat is de bedoeling. Want wij gaan door dit leven, wij leven de gebroken wereld. We hebben met vele dingen te maken waar we mee geconfronteerd worden. En wij maken zelf ook veel fouten. Maar als ik er gewoon ga inblijven, dan ga ik. Je ziet, christenen, soms wij ontdekken niet het kracht van wat Christus gedaan hebben. En dan gaan we excuses zoeken. Ach ja, je blijft maar o zondaar. Maar zo is het niet. Want Jezus is gekomen om de werk van de boze te vernietigen. Jezus is gekomen, je ziet, waar de redding komt. Hij zegt, ik zal u een nieuwe hart geven. Het hart van steen zal ik verwijderen. Ik verwijder die hart van de varken. En ik geef u een nieuw hart. Dus ware redding moet jou en mij op een plaats brengen waar we weer nee kunnen zeggen tegen de zonde. Nee tegen leven voor onszelf. Nee tegen leven voor het vlees. Nee tegen leven voor deze wereld. En waar we kracht weer vinden en krijgen om weer ja te kunnen zeggen tegen God. Nou, ik heb vorige keer al gezegd. Het is niet mijn doel met deze eerste anderhalf studie als het ware. Om je moedeloos te maken. En misschien een klein beetje. Want weet je, het is voor mij nodig. Toen ik dit de eerste keer besef, het was voor mij zo nodig om te zien dat ik moet redding vinden buiten mijzelf. Want als ik ergens denk van weet je, misschien kan ik het toch en ik ga zo mijn best doen. Dan besef ik misschien nog niet hoezeer ik Jezus nodig heb. Maar goed, ware redding, Jezus kwam dus om die schuldenlast weg te nemen. Hij betaalde voor die schuldenlast. En wij krijgen er deel aan door ons zonde te belijden. Dan worden we in het licht gereinigd door zijn bloed. Maar ook komt een nieuwe leven in ons. En hoe is dit mogelijk? Hoe kan het zijn dat een kruis van Christus 2000 jaar geleden, hij aan het kruis ging, stierf, goed opgewekt door de Vader, maar dat mij red, die 2000 jaar later woont, of wat van de mensen die 2000 jaar voor hem heb gewoond. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Waarom was dat nodig? Kijk, je moet begrijpen, als ik vanavond, dat zei ik vorige keer ook al, als ik naar je kom en zeg, ja, iemand in Zuid-Afrika is 300 jaar geleden gestorven, en als je aan hem gelooft, dan ben je gered. Je moet dus denken hoe voor de onkundige mens dit boodschap klinkt. De woorden van het boodschap van het kruis is dwaasheid voor hen, zegt de Bijbel die verloren gaat. Maar hoe kan het zijn? Hoe kan dat het antwoord zijn? Daar gaan we na de pauze naar kijken.
Ik ga even weer bidden. Heer Jezus, wil u onze harten openen? Wil alle gedachten gevangen nemen tot gehoorzaamheid aan Christus? Wil u tot ons spreken? Wil u ons laten zien, Heere, hoe wij in vrijheid kan leven, hoe u een overwinning kan leven over de zonde. Ik bid u dat in Jezus' naam. Amen. Oké, ik wil even nog dit zeggen. Ik zeg niet dat als jij jouw leven aan Jezus hebt gegeven, en je hebt die zekerheid van ontvangen dat je een kind van God bent, en dat jij dan toch nog een keer valt en zonde, dat je dan weer verloren bent. Dat zeg ik helemaal niet. Ik zeg alleen dat als wij dat gaan toelaten, gaat dit jouw leven schade berokken en het gif gaat het uitwerken. Maar ik zeg ook dat het is niet de bedoeling voor een christen om gewoon als een onveranderde mens door de wereld te gaan en dan te zeggen, ik ben gered. Wij moeten van de brede weg af op de smalle weg. Er moet een omkeer komen, er moet een andere richting. Een metanaio is het woord in het Grieks, een bekering, hè, op nieuwe gedachten komen, moet er zijn. Ja, en als we dat hebben meegemaakt, dan komt er een ander leven. En ik wil dat we gaan nu kijken naar hoe Jezus ons dat in ons bewerkstelligt. Want ik denk, je bent het mee eens, en dat je denkt van, oh man, ik kan dit niet. Hè? En dat is een goede plaats om te zijn. Want dan zegt Jezus, maar ik kan het wel. Ga je mij de kans geven? Ja, ga je mij de kans geven? Nou is de vraag, oké, je hebt dan een, de mensen hebben een nieuwe hart nodig, hebben we gezegd, hè? Het hart van het lam. Dus, er zijn een paar vereisten weer. De mens heeft gezondigd, dus God kon niet zeggen, nou, laten we maar een engel pakken. Hè? En een engel moet maar betalen voor hem. En dan geven we, of we pakken Michael of Gabriel, even, sorry, we moeten jouw hart hebben, want de mens heeft een nieuwe hart nodig. Het moest een mens zijn, want de mens heeft gezondigd. Ja? En, ten tweede, dit moest een zondeloos iemand zijn. Want je hebt niks aan nog een zonde gehad. Dus als God keek door de hele wereld heen, kijk, Abraham, oh, die loog aan Farao, hè, en nog een andere keer weer. David, nou, hij heeft vreselijke zonde gedaan. Kom maar, het was geen mens. En daardoor kwam het zover, ook dat God de Vader wist, omdat God natuurlijk al weet het is, dat hij zelf mens zou worden, God in zijn zoon Jezus, mens zou worden om deze donorhart te geven. Ja, want hij is zonder zonde. Maar hoe? Hoe geeft hij dat dan? Hoe geeft hij dat dan? Johannes 12 en vers 32. Nou, ik heb al gezegd, als je erover nadenkt, je denkt hoe moeilijk het is, of wij leven 2000 jaar na Christus. Hoe kan zij dood voor mij zijn? Hoe kan ik daar nieuw leven? Of die mensen die 4000 jaar of 2000 jaar voor Christus hebben geleefd. Kijk wat er staat in Johannes 12 vers 32. En ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik alle naar mij toe trekken, zegt Jezus. Nou, hij heeft net gezegd, in vers 31, hij zegt, nu gaat een oordeel over deze wereld, nu zal de overste deze wereld uitgeworpen worden. Dus Jezus zegt nu, hij zegt, dit is hoe ik de werk van de duivel ga vernietigen. Als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik alle tot mij trekken. Wat bedoelt hij daarmee? Soms denkt men, oh, we moeten hem verhogen, we moeten zingen. Maar kijk, hij legt zelf uit wat hij bedoelt. Vers 33. En dit zeide hij om aan te duiden welke dood hij sterven zou. Welke dood stierf Jezus? Aan het kruis. Dus hij werd aan het kruis, werd hij verhoogd. En hij zegt, op dat moment zal ik allen naar me toe trekken. Oké, okay, nou heb ik twee mannen nodig om mij even te helpen met een voorbeeld, alsjeblieft. Dat is één. Nog één, alsjeblieft. Kijk eens. Oké. Okay. Hoe heet jij?
Armen.
Armen en?
Edwin.
Oké. Okay. Kijk eens. Hey, ja, goed. Nou, oké. Okay. Laten we zeggen Armen en? Edwin. Laten we zeggen, Armen is Adam. Ja? En Edwin is Adam zijn zondige natuur. Ja, waar hij mee geboren is. Ja, oké, okay, dus zo. Jij haakt even bij hem in. Ja? Oké, okay, nou waarom zeg ik Adam? Want wij alle komen uit Adam. Eva kwam eerst, vormde God uit hem. En toen kregen ze kinderen. En al heel gauw vermenigvuldigden ze en de hele aarde vol. Maar alle, dus eigenlijk waren alle mensen, en dat is juist met de hele evolutietheorie, en alles hebben ze enorme problemen, want hoe meer ze ontdekken met DNA,
ontdekken ze dat alle mensen uit één vrouw komen. Ja? Dus laat ze maar lekker doorgaan en ontdekken. Ja? Oké. Goed. Ze gaan nu naar andere planeten om te kijken, is er leven? En ik hoop eigenlijk dat ze een satelliet naar de hemel kan sturen. Want dat heb ik al gezegd. Hè? Want ik denk dat God hem terugstuurt met een Bijbel erin. Want alle antwoorden staan in de Bijbel. Oké, maar goed. Dus dit is zijn zondige natuur. Dit is waar hij, Adam, mee geboren is. Maar dus niet alleen hij. Niet alleen Adam of Harmen. Maar ook ik en jij. Want wij alle waren in Adam. En dus toen Adam viel, viel de hele mensheid met hem mee. Oké, nou gaat hij zo door het leven. Nou komt de duivel. De duivel gaat niet zeggen van, hey, ik ben de duivel, kom je achter me aan? Nee, de duivel gaat kijken, waar hou hij van? Hij zegt van, geld is hem belangrijk, heel veel geld. Hij zegt, dus geld, sleep zijn leven die kant op. Dus dan trekt hij, zie, daar gaat hij en hij kan tegenvechten, maar ja. Hij is natuurlijk wat sterker, weet je wel. En dan zegt hij, hij zegt, geld, niet alleen geld. Hij zegt, de vrouwen, die kant op. Ik zie, dat gaat ietsje makkelijker, hè. Zie je dat? Dat gaat ietsje makkelijker, ja. Maar goed, en zo van alle dingen ga je zijn hele leven door. En we kunnen er nu om lachen, maar de tragische is, als hij zo komt te sterven, is hij eeuwig verloren. Dat is niet nog een kans na de dood. Waarom niet? Hoe weet ik dat? Nou, behalve dat Jezus en de Bijbel dat heel duidelijk zegt. Maar als wij in de eeuwigheid komen, waar God is, of God zegt, ik ben wie ik ben, gisteren, vandaag en morgen dezelfde. Dus als hij sterft met de zonde gehad, heeft hij dat voor eeuwig. Dus dat moet in dit leven, moet er iets gebeuren. Ja? Dus wat Jezus deed, Jezus ging aan het kruis. En wij hebben gezien, als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik alle tot mij trekken. Dus op dat moment, ga nu achter mij staan alsjeblieft, jij helemaal achteraan. En dan doe wat ik doe. Ja? Kan jij even gauw hier vasthouden. Zo. Ja, zo, vasthouden. Kom maar, ja. Ja. Dus, iets dichterbij. Ja. Dus Jezus ging aan het kruis, ja? En wat gebeurde met Jezus aan het kruis? Hij stierf. Maar eerst daar stond, als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik alle tot mij trekken. Dus op het moment dat hij aan het kruis ging, heeft God de Vader Adam en daarmee jij en ik en iedereen in Jezus geplaatst. Oké, dus wat gebeurt met Jezus? Hij stierf. Wat gebeurt met iedereen die in hem is aan het kruis? Die sterven. Ja? Toen werd hij begraven. Ja? Hij werd begraven. Dankjewel, zo is goed. Hij werd begraven. En op de derde dag stond Jezus op. Op uit de dood. Op uit de dood. Ja? En met hem Adam. Of Harmen. Of jij en ik. En in de graf gebleven is die zondige naar die zondige natuur. Ze vinden het zielig. Heb je dat gehoord? Dat is het probleem. Wij vinden het zo jammer dat we die oude leven achter moeten laten bij het kruis. Maar kijk, als hij nu door het leven gaat en de duivel komt. En leef alleen voor jezelf. Leef, dan zegt zijn hart, nee, de wil van mijn vader. En hij kan er nog achteraan, maar nu is het tegen zijn natuur. En als hij zegt, nee, ik wil de wil van mijn vader, heeft hij kracht om dat te doen. Oké? Zal we hem de hele avond laten zitten, dan dat we deze punt even goed erin kan gaan. Hè? Hey, jongens, bedankt hoor. Dankjewel, Edwin. Oké, maar laten we nou kijken of ik dat niet gelezen heb in de Noorderdagblad. Ja? Ga even met mij mee naar Romeinen 6. Romeinen 6 en vers 3, de derde vers. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Nou, de ene kerk heeft de doop door onderdompeling, de andere heeft het met besprenkeling van baby's. Een ander heeft het 3 keer onderdompelen. Ik ken dat, zelfs dat in Afrika heb ik wel eens gezien. Ja? Maar hier gaat het om geen van allen.
Dat woord doop, baptizo, in het Grieks, betekent eenwording met. Betekent, je kan het zo zien. Als je een witte doek pakt en je doopt die in een pot rode verf. Hij wordt één met die verf. Je laat hem erin zakken. En dan haal je hem weer eruit. Wat zie je dan? Alleen maar rode verf. Hij is één geworden ermee. Ja? En als ik hem in die verf doe, ik doe de blik er en ik doe de blik verf op de post. Naar Amsterdam. Waar gaat die doek dan heen? Die gaat mee, want hij zit erin. Nou, dit is wat deze vers, wat Paulus aan ons wil zeggen. Nou lees ik het weer. Ik lees dezelfde vers. En dan ga ik dat baptizo vervangen met eenwording met. Of weet u niet dat wij allen die met Christus Jezus één geworden zijn, met zijn dood één geworden zijn? Weet u wat dat betekent? Zijn dood was mijn dood. Want wat met hem gebeurt, gebeurt met mij. En nou wil ik even gaan uitleggen van, later komen, van hoe kan het nog zijn dat ik verkeerde begeerte heb en alles. Maar dit wil Paulus dat wij gaan zeggen. Oh, weet gij niet? Oh, weet gij niet? Dat alle die met Christus Jezus één geworden, met zijn dood één geworden. Zijn dood was jouw dood. En mijn dood. Nou, als ik je vanavond vraag, wie gelooft zeker dat Jezus, plus minus 2000 jaar geleden, is Jezus op Golgotha gestorven? Wie kan zeggen, ja, ik geloof dat. Hij is ook weer opgestaan, maar hij is gestorven. Ja? Geloof dat. Oké, als ik je nou vraag, kan hij met dezelfde zekerheid zeggen dat jij 2000 jaar geleden in Christus gestorven bent? Zie, als je nu zegt, ja, weet ik zeker, dan wil ik je vragen, leef je nog in zonde? Moeten we goed over nadenken. Welke kracht werkt in mij? Heb ik het gezien? Dit is heel belangrijk voor ons om dit te zien. Ja? Want nou, kijk wat zegt vers 4. Gaan we verder lezen. Wij zijn dan met hem begraven, door die eenwording met zijn dood, opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid des Vaders, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Je ziet, Christus, wat Christus jou en mij geeft, is geen verbeterde oude leven. Het is een totaal nieuwe leven. Geen verbeterde oude. Hij zegt, wij zijn met hem begraven door die eenvoudige dood, opdat wij ook in nieuwheid des levens zouden wandelen. Vers 5. Want als we met hem één plant of één geworden zijn, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij dat ook zijn met hem in zijn opstanding. Nou, deze vers omschrijft gelijk dat groeiproces wat je in je leven moet doormaken. Daar gaan we ook nog bij een volgende studie gaan we daar dieper op in. Maar ook, hier is wel een als of een dien. Indien wij met hem één geworden zijn in zijn dood, zullen wij het ook zijn met gelijk met hem in zijn opstanding. Dus automatisch. Als ik mijn oude aan het kruis heb gebracht. Als dat oude met hem gestorven is. Je ziet, kijk, hier komt het probleem. Is dat, zeg maar, ik moet werken aan mijn geduld. Nou, het kan zijn dat ik er echt aan moet werken. Ja? Ik ken iemand die moet werken met zijn geduld. Ja? Oké. Okay. Nou kan ik zeggen, ga heel hard proberen om geduldig te zijn. Heel hard. Ja, en dan heb je ze weer. Mijn vrouw en mijn kinderen. Waarom rijdt die man nou niet sneller? Dan had ik ook groen gehaald bij die ding. En dan kom ik bij mijn werk en dan word ik vals beschuldigd. En dan denk je, hier heeft gezegd, 7 keer 70. Oef, hier bent u zo geduldig. Begrijp je? Maar wat doe ik dan? Ik lijk een beetje op die varkentje die een lamsjasje ook wil aandoen. Die iets, ja, zoals Jezus, dan probeer ik het na te maken. Ik lijk een beetje, heb je al ooit door een appelboomgaard gewandeld? Stel je voor, je loopt door een appelboomgaard. Ja, heerlijk, rustig. En je hoort die bomen steunen. En er is één bij die steunt. En misschien kan je de taal begrijpen wat hij zegt. En je hoort die steunen en zegt, ik heb zo moeite om dit jaar peren voor te brengen. Dat is natuurlijk onzin.
Natuurlijk, maar net zo klinken wij als wij met onze oude mens proberen te worden als Jezus. Dat is onmogelijk. Wat moet ik doen? Dat oude moet aan het kruis. Oude moet aan het kruis. Maar moet ik mij dan gaan kruisigen? Want dat is ook een probleem. He, dan denk ik, oh, ik ga die oude kruisigen. He, en dan kruis die hier, nagel ik die adem en die been vast. En dan is die hand nog even vrij om iedereen te vertellen wat ik denk. Nee, kijk wat vers 6 zegt. Vers 6 zegt, dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Hij was begonnen in vers 3, doordat hij zei, of weet gij niet? En dat was Derek Prince, dat is een van de meest bekende bijbelleraars van de vorige eeuw. Hij heeft gezegd, deze openbaring, weer deze inzicht, is het meest belangrijke inzicht voor een christen om te zien. Maar het is tegelijkertijd het inzicht dat de grootste onkunde over bestaat. Dat wij niet weten dat wij met Jezus gekruisigd zijn. Hij begint met, of weet je niet? En in vers 6 zegt hij, dit weten wij dat onze oude mens mede gekruisigd moet worden? Nee, mede gekruisigd is. Het is gebeurd. Je ziet, nu heb ik een interessante vraag. Jezus nam Adam aan hem. God zet Adam in hem. En in Adam, hoeveel mensen? Alle mensen. Dus is mijn vraag. Betekent dat dat alle mensen gered zijn? Zijn alle mensen met Jezus gestorven? Ja of nee? Ja, want in je en Adam zijn alle met hem gestorven. Maar zijn alle met hem opgestaan? Nee, want door het geloof aan wat hij gedaan is, sta je met hem op. Je ziet, als je het niet gelooft, dan zeg je, ik leef mijn eigen leven verder. Ik kom er wel. Ik doe mijn best. God zal wel zien dat ik echt mijn best heb geprobeerd. En weet je, dan ga je verloren. Niet om al die dingen dat je fout hebt gedaan. Zelfs als je een moordenaar. Zelfs als je grote leugenaar. Niet daarom ga je verloren. Maar je gaat verloren omdat je niet geloofd hebt aan Jezus. Omdat je niet de zoon die de Vader gegeven heeft, die jou en de wereld zo lief heeft gehad, gezien heeft wie hij is en wat hij voor jou heeft gedaan. Daarom is het ook alleen door Jezus. Want alleen Jezus is gestorven aan het kruis, heeft de mens op hem genomen. En omdat hij zondeloos was, heeft God de Vader hem uit de dood weer opgewekt. Dus hij stierf om jou en mij ongerechtigheid. Maar wij mogen opstaan door ons vertrouwen op hem te zetten op grond van zijn gerechtigheid. Het is door één man een zonde in de wereld gekomen, door Adam. Want weet je, het is, ik heb dit boodschap even verteld, hè, gepreekt bij studenten een keer. En toen zei die student ja aan mij. Hij zegt aan mij, ik vind het niet rechtvaardig dat ik nou moet zitten met de ellende van Adam en Eva's keuze. Waarom moet ik daar zo onder lijden? Ik vind het niet rechtvaardig. Ik heb daar niet voor gekozen. Nou, ik moest er even over nadenken. En toen zei ik, nou, misschien geef ik jou gelijk. Dat jij zo bent, is niet jouw schuld. Is misschien niet jouw schuld. Ik zeg, maar als je zo blijft, dan is het wel jouw schuld. Want je ziet, jij en ik hoeven niet zo te blijven als we zijn. Jij en ik kunnen naar het kruis van Christus gaan. En indien we gelijk worden met hem als de dood, indien ik daar zeg, ja heren, dat oude in mij, dat ongeduld, dat hoort aan het kruis. Dat is met u gestorven. En wat dan gaat gebeuren, dan groeit in mij dat nieuwe, dat geduld van Jezus.
Door wat hij gedaan heeft. Door wat hij gedaan heeft. En weet je, het mooie is, dat dit werk van Jezus is de volkomen antwoord voor wat de mens nodig had. De mens koos om te leven voor zichzelf. Nou, dan gaan we even naar Galaten hoofdstuk 2. Galaten hoofdstuk 2. Galaten hoofdstuk 2 en vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik. Maar Christus leeft in mij. En zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Stel je voor, mijn leven was zeg maar als dit kopje. Ja? En dit oortje eraan, dat is die zondige natuur. Dat is dat egoïstische eigen leven voor jezelf. Dus het enige wat de duivel doet, is die haak daarbij in. En hij sleept mij, mijn hele leven door, sleept hij mij mee, tot uiteindelijk gewoon, tjoeps, over de afgrond. Maar nu kwam God, en door Jezus snijdt hij die zondige natuur eraf, die oude hart. Nou ben ik als een glas, zeg maar, zonder oortje. Maar nu komt de duivel nog steeds, en houdt zijn hand daarbij en zegt, kom, kom. Loop achter me aan. Het is heel belangrijk dat je voor jezelf zorgt. En jij moet voor jezelf vechten. En je moet je eigen zelf rechtvaardigen en alles. En wat ga ik dan doen? Ga ik nog steeds achter hem aanlopen? Het hoeft toch niet. Je ziet dat oortje. De kracht. Dat wat ons vasten. Heeft God ons van bevrijd. Ik kan nee zeggen. Ik kan zeggen, ga maar anderen, ga weg van mij. Onderwerp je aan God. Bied weerstand aan de duivel. En hij zal van je vlieden. Nou, dat was de eerste. De mens leefde voor zichzelf. Dus nu kan ik zeggen, nee, ik ga niet voor mezelf leven. Dan leefde de mens voor de lusten van de vlees. Galaten 5. In Galaten 5 vers 19 stond er al die werken van het vlees. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hè? Hoerderij, losbandigheid, toverij, al die dingen. Maar dan staat er in vers 24. Wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Dus, nou, wij waren zeg maar als een vogel. Je bent aan een paal geketten. En je hele leven lang loop je rond die paal. Ja, want je zit er dan vast geket, met een ketting. Nu kwam Christus en snijdt die ketting af. Wat gaan we nu doen? Wat ga ik nu doen? Wat denk je gaat deze vogel doen? Waarschijnlijk gaat hij blijven lopen. Want ja, hij is het zo gewend. Maar wat wil God dat wij zien? Dit hoeft niet meer. Ik ben vrij van die paal. En wat willen we dan doen? Dan gaan zoeken we een andere, dat we daar rondom kan lopen. Maar moet dat? Wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met al zijn hartstochten en begeertes gekruisigd. Broeders, dat betekent dat het door wat Christus aan het kruis gedaan heeft, is het voor jou en mij mogelijk om totaal nieuwe mensen te worden. Door naar het kruis te gaan. Zeg, Heere, dit hoort aan het kruis. Daar heb je mij verlost. Niet ik moet het doen, u heeft het gedaan. En dan Galaten 6 vers 14. Want de mens leeft ook voor de wereld. Ja, en dit was iets wat in mijn leven heel erg aanwezig was. Galaten hoofdstuk 6 vers 14. Maar ik mogen ervoor bewaard blijven te roemen. Anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Door wie de wereld mij gekruisigd is. En ik der wereld. Weet je. Toen Adam en Eva in het paradijs was. Toen zei God, van alle bomen mag je eten. Ik denk dat wij geen idee hebben. Het goede, het mooie, het geweldige leven die wij met God kunnen hebben. Ik denk dat we geen idee hebben het overvloedige leven dat God u en mij wil geven. Maar dan zeg je, maar als je dat gaat leven, als je gaat leven zo voor jezelf, voor de wereld, voor je vlees, dan ga je sterven. Oké, dus ja, God zei aan Adam en Eva, hij zegt van al die bomen mag je eten, maar van die ene boom. Als je van die één boom eet, betekent het de dood van al die andere bomen. En nu, als wij gaan kijken, als je kijkt, ik lees even eerste Johannes, 1 Johannes, dus de brief, 2 en vers 16. En dan spreekt hij over alles wat in de wereld is. Want als we nu vandaag gaan kijken, dus Adam en Eva uit het paradijs en in onze wereld vandaag, dan staat er wat al wat in de wereld is. De begeerte van het vlees. Wat was de eerste vrucht aan de boom geweest? Hij was goed om van te eten. Al wat er weer. De begeerte van de ogen. Wat was de tweede vrucht aan de boom? Hij was een lust voor de ogen. Ja? En de hoogmoed van het leven is niet uit de vader, van de vader maar uit de wereld. De wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot een eeuwigheid. De derde vrucht was, hij was begeerlijk dat ik erdoor verstandig word. Maar nou, deze vers zegt, al die dingen zijn in de wereld. Dat is de wereld waar wij in leven. Dat is normaal. Mensen geloven vandaag vrije seksualiteit. Hè? En je moet werken, je moet zo rijk worden als je wil. En als je niet genoeg salaris krijgt, dan ga je naar de malieveld. En je vecht ervoor. Want dat is belangrijk. En ik moet gehoord worden. Ik moet zeggen wat ik wil en denken wat ik wil, want het gaat om mij. Dat is ons wereld. En weet je, in het midden van deze wereld heeft God weer een boom opgericht. De boom van Golgotha. Maar nu zegt hij, als jij van deze boom wil eten, en je bent welkom. Kom, en iedere die honger heeft, iedere die dorst heeft, kom, eet, drink, om niets. Maar hij zegt, als je hiervan wil eten, dan betekent deze boom van Golgotha het einde van alle andere bomen voor jouw leven. Want dan sterf jij met Christus. Dan leer je om niet meer te leven voor jezelf. Om niet meer dat de spullen, de dingen van deze wereld, jouw hart gaan vullen. Ja, God, betekent niet dat God je niet zegent. Maar dat ze je hart vult waar hij eigenlijk moet zijn. Dan betekent het dat je niet meer leeft voor de lol en het plezier van je vlees. Maar voor je hart, dat je hart verzadigd is. Dat je zijn vrede en zijn vreugde mag kennen. En weet je, God heeft dit voor ons gedaan, omdat we anders verloren waren. En het is zo belangrijk dat wij dit zien. Het is zo belangrijk dat wij dit begrijpen. Weet je, voor mij is een wereld opengegaan. Toen ik het heb gezien, nou in Zuid-Afrika hebben ze enige ervaring met harttransplantaties. Hè. Je weet dat de eerste harttransplantatie ter wereld is in Zuid-Afrika gedaan. Hè. Weet je dat? 1968, professor Dr. Chris Barnard. Ja, dus laten we even, en laten we even tot slot vanavond, gaan we even nog een harttransplantatie hier plaatsen. Ik heb even één man nodig voor mij. Ik heb al een operatietafel voorbereid. Kijk eens, Pieter. Zou jij wel gaan liggen, Pieter, op de operatietafel? Iets verder naar voren, want anders kom je hoofd. Nee, je moet nog die kant op. Je moet lekker gaan liggen. Ik ga je een tijdje laten liggen, hoor. Dus ik zou als ik jij is, ja? Kijk eens. Zo, kijk eens. Oké, harttransplantatie. Nou, laten we zeggen, jullie zijn allemaal studenten, je wil hartchirurg worden. En ik ben de professor, ik geef onderricht erin. Dus dat is een hele glas, ja? Kijk eens. We hebben goede zusters erbij, een verpleegster erbij, er wordt heel goed gezorgd. Hè? Maar we gaan hem even op de ouderwetse manier buiten Westen krijgen hier. Hè? Nee, we geven hem even narcose, ja? Dus we snijden hem open, we halen die oude hart eruit. Ja, zie je?
Vies, hè? Bah, weg ermee. Pff, weg ermee. Oké. Nu ligt hier iemand zonder een hart. Nou is de vraag, kan zo iemand leven? Kan dat? Nee, dus voor alle praktische doeleinden ligt hier eigenlijk een lijk. Ja? Maar wacht nou even. Als nou even bij hem langs gaat. Piet, Piet, hey, heel veel geld verdienen. Die kant op, die kant op. Wat gaat zijn reactie zijn? Niks. Piet, leef voor jezelf. Ver voor jezelf. Oh, wacht even. Hè? Piet, we sturen ze een paar mooie dames bij je. We zochten dat Yvonne natuurlijk ook erbij is. Hè, zomaar. We zeggen, koei, Piet. Wat gaat zijn reactie zijn? Hij is dood. Niks. En dit is wat Paulus wil dat wij zien. Oké. Nou, ik geef u even een nieuwe hart. Weer dicht. Piet, je wordt weer wakker, langzaam uit. En je mag gaan zitten. Dankjewel, Piet. Ja? Oké, maar nou wil ik... Dankjewel. Nou wil ik tot slot even lezen Romeinen 6. Romeinen 6 en vers 1. Romeinen 6 en vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Want Paulus heeft nou net, hij vertelt over de genade van God. En hoe God rechtvaardig maakt. Hoe God, door Jezus wij vergeven worden. En broeders en zussen, wat je moet zien vanavond. We hebben niet over zondeloosheid. Daar hebben we niet over. Maar we hebben wel over bevrijd zijn van de zonde. Niet alleen vergeven zijn, maar verlost zijn. Daar hebben we over. Ja? Maar nou heeft Paulus daarover gesproken, over de grootheid, de genade van God. En dan heb je mensen, christenen, die zeggen van, oh, God is zo genadig. En ach ja, ik blijf maar een oud zondaar, weet je. Ik blijf, en hij zal mij vast wel vergeven. En ik, ach, een leugentje om best wel, en ik doe maar dit. En ik weet niet wat ik al. Maar Paulus wil dat wij dit anders zien. Hij zegt in vers 1. Hij zegt, wat zullen we zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen? Volstrekt niet, zegt hij, neige nooito in het Grieks. Dat betekent, het is onmogelijk. Het is onmogelijk. Waarom? Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Weet je wat mij gebeurde? Toen ik dit boodschap hoorde voor de eerste keer, was een zondagmiddag, zag ik ineens dat die Eddie en mij, hè, die wil rijk worden. En ik wou miljonair zijn voordat ik 30 was. Daarom was ik als registeraccountant gaan studeren en was met 23 gekwalificeerd. En het was 2 jaar daarna, of anderhalf jaar daarna of zo, dat ik dit zag. Ik zag die Eddie in mij, die alleen voor zichzelf wil leven. Die wil leven, ik wil rijk worden en ik wil, en dan wil ik wel heel veel goed doen daarmee. Maar ineens zag ik, die is gestorven aan het kruis met Jezus. Ik lig daar op die operatietafel. En ik besefte die zondag, mijn ogen gingen open. En ineens zag ik het. Ik zag het wat Christus voor mij gedaan had. En ik besefte, als ik daar naar huis ging en ik bleef leven zoals ik wou leven, alleen voor mezelf en ik moet rijk worden, dan erken ik niet wat Christus voor mij aan het kruis gedaan heeft. Mag ik jou vragen, hoe ga jij vanavond naar huis? Hoe gaan we? Weet je wat ik kan zeggen? Oké, we geloven Jezus. En oké, amen, dan hebben we allen een nieuwe hart. Hè, we hebben het mooi met Van Piet laten zien. Piet, sta op. Door wat we hier vanavond hebben gedaan, hebben we allen nou een nieuwe hart. Maar is het waar? Uit dit voorbeeld? Nee. Wie heeft een nieuwe hart? Alleen? Piet. Waarom? Want alleen hij was op de operatietafel. Dus mijn vraag aan jou is, heb je jouw vertrouwen in Jezus gesteld? Dat hij jou, maakt niet uit hoeveel zonde je al hebt gedaan.
Maakt niet uit of het klein of veel of groot is. Maar dat hij jou genomen heeft omdat hij jou lief had, toen jij en ik nog zondaren waren. En toen is hij al voor mij gestorven. En ik zeg, Heer, ik geloof het, dat ik met u aan dat kruis gestorven ben. En daarom, Heere, leef in mij. Maak van mijn leven wat u wilt dat het moet zijn. En nu ben ik niet en blijf maar een zondaar. Nee, ik ben een verloste zondaar. En misschien, ja, ik val nog. Er gebeuren dingen. Dan gaan we ook kijken nog hoe we daarmee omgaan. En waarom we nog verkeerde gedachten ook hebben. Dat gaan we allemaal volgende keer zien. Maar ik weet, ik kan nee zeggen. Niet omdat ik dan zo ineens zo heilige, nee, maar omdat ik vertrouw op wat hij reeds gedaan heeft. Want weet je wat hij heeft gezegd? Het is volbracht. Hij heeft alles gedaan. Omdat hij jou en mij lief hebt. En als mensen verloren gaan, is het omdat ze hem afwijzen. Omdat ze niet geloven dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Niemand komt naar de Vader, behalve door hem. En ik hoop dat we het vanavond begrijpen waarom. Het is niet om arrogant te zijn, wij weten het beter, nee. Oh, hoe meer je beseft dat je hem nodig hebt, hoe meer je beseft hoe groot zijn liefde is voor iedereen. En iedere mens is maar één gebed weg. Is maar één ogen die geopend worden. En zie, gisteren was ik blind, maar vandaag zie ik. Hij die ons de zonde niet toerekent, maar het op zichzelf genomen heeft. Mag ik bidden? Mag ik voor jou bidden vanavond? En voor mezelf. Heer Jezus. Wat een geweldig werk heb u aan het kruis gedaan. Heer, wat was u bereid te lijden voor ons? Heer, uw woord zegt als het lam dat ter slachting geleid werd. Gaf u over en deed uw mond niet open. En Heer, vanavond beseffen wij opnieuw hoe nodig dat voor ons is, voor mij, Heer. Heer, wat een mooi lied die zegt, klem mij daarom aan Golgotha's kruis. Tot de Heer komt en met hem het loon. Help ons, hoor ons iedereen vanavond, Heer. Zoals iedereen, ik bid dat iedereen naar u gaat vanavond en met u spreekt. Tot u zegt, Heer, hier is mijn oude leven. Ik zie dit en de zonde te belijden, ze bij de naam te noemen. En gereinigen, geheiligd wordt, Heer. En ga leven in de kracht van uw opstanding. Ik bid u dat, Heer, in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen.